En wij lezen daarna uit Lucas 23, vanaf vers 13 tot en met vers 32.
En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hem: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en ik heb in deze mens geen schuld gevonden, van hetgeen daar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb ulieden tot hem gezonden en ziet, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest één loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met deze, en laat ons Barabbas los. De welke was om zeker oproer dat in de stad geschied was, en om de doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hem wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar ze riepen daarentegen, zeggende: Kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hem: Wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar ze hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruisigd worden. En hun en der overpriester geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden, maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleidden, namen zij aan Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van het volk en van de vrouwen volgde hem, welke ook weende en hem beklaagde. En Jezus zich tot haar kerende zeide: Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Of dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit doen, het groene hout, wat zou aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden.
De tekst voor de prediking op deze vijfde Lijdenszondag vindt u in Lucas 23 en daarvan vers 26. Lucas 23, vers 26, daar luidt Gods woord en onze tekst. En als zij Jezus wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. Het thema waaronder deze tekst vanmorgen wordt verkondigd is Simon, kruisdrager van Jezus. Simon, kruisdrager van Jezus. We letten allereerst op Simon tegenover Jezus kruis. Simon achter Jezus kruis. En Simon naast Jezus kruis. Dus tegenover, achter en naast Jezus kruis. Simon is al vroeg uit de veren op deze vrijdagmorgen. Wat hem bewogen heeft om zo vroeg op te staan, dat laat Lucas lees liggen. In ieder geval is duidelijk dat hij komt van de akker. En dat wijst erop dat Simon ook op het akker aan het werk is geweest. Wellicht nog om de laatste dingen te kunnen doen voordat al het werk stil komt te liggen op deze vrijdag, voorafgaande aan de grote Shabbat, waarop het Paascha gevierd zal worden. Het kan ook zijn dat Simon even nog naar buiten is gegaan om in deze vroege morgen van de natuur te genieten. In ieder geval is hij zonder kwade bedoelingen op stap gegaan. Hij heeft in de vroege morgen van Jeruzalem, vroege morgen van deze vrijdag, de stad Jeruzalem achter zich gelaten. Stel me voor dat Simon, net als wij dat doen op deze zondagmorgen, op deze prachtige zondagmorgen, genoten heeft van de natuur en van de schepping. Wellicht ook met gedachtenis vervuld voor de komende dagen. Heel het dagelijks leven staat op dit moment in het teken van het Pascha. Alle voorbereidingen werden al getroffen. De moeders hebben boodschappen in huis gehaald. Vele duizenden pelgrims hebben hun toevlucht gezocht in de stad Jeruzalem of in de directe nabijheid. Het dagelijks leven is wat dat betreft ontregeld, maar dan wel in de goede zin van het woord. Er is ook iets van een vreugde in de stad Jeruzalem. Het Pascha, het belangrijkste feest van het kerkelijke jaar, is aanstaande. Het feest waarop herdacht wordt dat God zijn volk Israël bevrijd heeft uit het slavenhuis van Egypte. Het feest waarop ook herdacht wordt hoe God zorgt tot op de dag van vandaag en dat ook heeft bewezen in de achterliggende eeuwen. Meer dan eens heeft het Pascha een grote rol gespeeld binnen Israël en zeker ook in de stad van Jeruzalem. Simon komt terug van de akker. En wanneer hij de stadspoort nadert, hoort hij een groot tumult. Dat kan ook niet anders. Vele mensen volgen de Romeinse soldaten die in hun midden Jezus uit Nazareth voeren. Ze zijn wat dat betreft ook over hun toeren, zo merken we. En daarom hebben we de schriftlezing ook iets eerder laten beginnen dan hier bij dit moment. De schaar is opgewonden, opgefokt, zo zou je het mogen zeggen. Ze hebben het erop aan laten komen voor het huis van Pilatus en het is hun dan toch gelukt. Toen Pilatus het voorstel deed om Jezus uit Nazareth los te laten en de scharen aanvoelde ook onder leiding van de schriftgeleerden en de fariseeën dat het wel eens mis kon gaan. Als één man hebben ze geroepen dat Barabbas losgelaten moest worden en Jezus vastgehouden moest worden. En ze hadden meteen ook hun vonnis klaar liggen, Jezus moest gekruisigd worden. Het is hun gelukt. Pilatus ging uiteindelijk na veel gesteggel overstag en gaf hun zin. Nou, met die sfeer, met die gevoelens, met die emoties gaan ze door de straten van Jeruzalem. Ze hebben zich niet stilgehouden, bang of uit zorg om niemand wakker te maken. Daarvoor waren deze mensen te opgefokt. Simon hoort het tumult. En Simon ziet wat er uit die stadspoort komt. Grote mensenmenigte met in hun midden vooraan drie mannen die een balk dragen. In de evangelie staat dat zij hun kruis droegen. En dan roept bij ons het beeld op, en zo wordt het ook wel eens voorgesteld, dat het gaat om het complete kruis, waaraan Jezus en ook die twee andere moordenaars zometeen zullen worden vastgebonden of worden vastgenageld. Maar in de dagen van de Heere Jezus was het heel gebruikelijk om die lange paal waaraan de dwarsbalk werd gehangen te laten staan op de plaats van het gericht. Dat was niet alleen om praktische redenen, maar ook als een afschrikkend voorbeeld. Juist dicht bij de stadspoort waar het dagelijkse verkeer langs trok, konden de mensen zien, dit staat je te wachten wanneer je het waagt om iets te doen wat deze straf ook waard is. Een afschrikwekkend voorbeeld. Grote palen, luguber gezicht. Zeker als je stilstond bij de gedachte waarvoor die palen bedoeld waren. Om mensen te kruisigen en hen op een vreselijke wijze om het leven te brengen. Deze hebben niet een complete kruis meegezeuld door de straten van Jeruzalem. Ze droegen de dwarsbalk. Doorgaans werd hij ook gelegd op de schouders van de kruiselingen, met hun armen als het ware er zo overheen. En daarmee beelden ze al uit wat hun te wachten stond. Lichaam, een mens met een dwarsbalk. Visualiserend, zichtbaar makend dat zij zo meteen gekruisigd zullen worden. Simon ziet het. En Simon begrijpt ook in één oogopslag wat de bedoeling is. Deze drie mannen staat een verschrikkelijk lot te wachten. Ongetwijfeld zal Simon gereageerd hebben zoals u en ik reageren. Vanuit vooroordeel. Dat deze mannen dat ook verdiend hebben. Dat er ongetwijfeld iets verschrikkelijks door deze mensen moet begaan zijn. Waardoor ze ook deze vreselijke straf zo meteen zullen moeten dragen. Zoals Simon reageert, zo reageren u en ik ook. Binnen een paar seconden hebben we in één oogopslag ons vooroordeel en ons oordeel al klaar. En dat geldt ook voor Simon. Simon ziet het. Hij zal ook even een pas op de plaats hebben gemaakt om deze mensen voorbij te kunnen laten gaan. En ik stel me dat gewoon ook heel eenvoudig voor. Misschien had Simon ook wel het nodige meegenomen na de akker om de grond nog te kunnen bewerken. Hij liep daar niet in zijn mooie zondagse kleren. Had zijn plunje aan, zijn overal, zouden wij vandaag de dag zeggen. In ieder geval kleren die gebruikt werden om ook het werk op het land te kunnen doen. Simon staat daar met de grond nog aan zijn handen, met zwarte nagels van de aarde. Hij komt terug van de akker. En hij doet een stap opzij en wil die mensen voorbij laten gaan. Maar dan opeens verandert zijn leven radicaal. Van een toeschouwer wordt hij deelgenoot in Jezus lijden en lijdensweg. Voordat hij goed en wel beseft wat er aan de hand is, staan er opeens een aantal Romeinse soldaten voor hem. En ik lees het even met u, vers 26. Als zij Jezus wegleidden, namen zij een zekere Simon van Cyrene. Lucas, maar ook de andere evangelisten, gebruiken een bijzonder woord, wat in onze vertaling terugkomt met namen. Wij zouden dan denken, opeens staan die Romeinse soldaten daar, grijpen Simon in zijn nekvel, sleuren hem erbij, plaatsen hem bij de Heere Jezus. Maar dat is niet alleen wat de evangelisten zeggen. Als we het letterlijk zouden vertalen, dan zouden we zeggen, ze vorderen hen in. Ze leggen beslag op hem. Ze hebben daarvoor ook de bevoegdheid, het gezag van de overheid om Simon of wie dan ook, het maakt niet uit wie, zo zouden we het mogen lezen. In dit geval is het Simon van Cyrene, maar Lucas onderstreept het. Enen, een zekere, menselijke wijs gesproken zouden wij zeggen. Toevallig was het net op dat moment Simon, maar het kon net zo goed een ander zijn. Opeens zien ze Simon aan en vorderen hem, leggen beslag op zijn leven. Simon heeft het niet meer voor het zeggen, maar moet luisteren naar de bevelen van de Romeinse soldaten. Wat beweegt deze soldaten om zo te handelen? Is het uit medelijden met Jezus? Soms wordt deze geschiedenis zo verteld en voorgesteld dat de Heere Jezus bezwijkt onder de last van die zware dwarsbalk. En laten we daar ook niet gering over doen. Wat heeft hij al moeten doorstaan? Vanaf deze nacht heeft geen oog dicht gedaan. Er werd mishandeld, ondervraagd, meegenomen vanuit de hof van Gethsemane naar de zaal van Caiaphas. Vanuit Caiaphas naar Pilatus. Van Pilatus naar Herodes. Van Herodes terug naar Pilatus. Al die tijd ging het om hem. Er werd meer dan eens mishandeld. Bespot. Hij werd in de achterliggende uren gegeeseld. Zijn rug en zijn schouders liggen open. En op die open gereten schouders rust nu een ruw houten paal. Zou dat de reden zijn? Jezus bezweek onder die last. Dat hij struikelde. En dat de Romeinse soldaten inzien, hij kan het niet meer aan. Hij heeft hulp nodig. Iemand moet bijstaan, zodat we hem toch nog op die plaats, op Golgotha, de plaats van gericht, kunnen brengen. En hem daar kunnen kruisen. Ik denk dat om twee redenen deze uitleg niet klopt. In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze constatering. Het staat er gewoon niet. Dat Jezus struikelde. En dat hij vermoeid was. Hij was ongetwijfeld vermoeid. Maar als ik even met u vooruitkijk, de uren die hierna volgen, dan zien we dat op enig moment de Heer Jezus het leven geeft. Hij bepaalt wanneer hij het aflegt. En hij bepaalt wanneer hij het leven weer op zich neemt. En als dat moment daar is dat de Heer Jezus zijn leven toevertrouwt in de handen van zijn Vader, dan zijn de omstanders verbaasd dat hij nu al gestorven is. Dat past niet bij iemand die gekruisigd werd. Wat wel past, is dat mensen uren, etmalen, erover deden om te sterven. Dat maakte de kruisiging ook tot een vreselijke straf. Hangend in hun wonden, overdag onder de brandende zon en 's nachts in de kilte van de nacht, stierven de mensen. Er is nog een tweede reden om te zeggen dat die uitleg niet klopt. En dat is heel eenvoudig deze reden. Deze Romeinse soldaten kennen geen medelijden. Wanneer iemand zou gestruikeld zijn, ik zeg het maar gewoon zoals ze het zouden doen, schopten ze hem overeind. En met deze man hebben ze helemaal geen medelijden. Ze hebben ze in de achterliggende uren dat ook bewezen. Waren het niet deze soldaten die uit zichzelf dat spelletje gingen spelen om Jezus te bespotten? Kwamen zij niet op het idee om die versleten purperen mantel ergens uit hun kledingkast te halen? Waren het niet deze handen van deze Romeinse soldaten die die doornenkroon gevlochten hebben? Ze hebben hun handen eraan opengehaald, maar het deerde hun niet. Ze wilden dat spel spelen, Jezus bespottelijk maken, als spotkoning. En trouwens, waren het ook niet de Romeinse soldaten die verachtelijk spraken over het Joodse volk? En zeker over een Joodse crimineel, want zo beschouwen ze hem. Al weten ze niet precies wat er aan de hand is, en al kunnen ze misschien het proces niet helemaal volgen, maar in hun ogen is een kruiseling een crimineel. Nee, er is iets anders aan de hand. Geen medelijden, maar sadisme. Wreedheid. Hier gaat een koning. En deze koning draagt zijn kroon. Deze koning droeg een purperen mantel. Deze koning draagt zijn wapen, een kruis. En bij een koning hoort een schildwacht, iemand die hem begeleidt. En net buiten de stadspoort zien ze Simon staan. En ze vorderen hem in. Ik trek een paar lijnen voordat we de stap maken naar het tweede punt. In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze lijn. Ergens, al kunnen we niet alles één op één vergelijken, maar herkennen wij dit moment in het leven van Simon van Cyrene met ons leven, ook op dit moment. Opeens is ons dagelijks leven radicaal veranderd. We deden onze dingen, zoals Simon van Cyrene dat ook deed. 'S Morgens vroeg nog even naar de akker. Misschien lag zijn vrouw nog te slapen en heeft hij stilletjes de deur van zijn huis achter zich dichtgedaan, in de veronderstelling dat hij zo meteen weer thuis zou komen. En dan, wel, dan had Simon ook zo'n plannen. De Pascha begon. Samen met zijn vrouw en kinderen had hij zich daar al op voorbereid. Het lam was in huis of bij een ander familielid en werd in deze morgen geslacht, gebraden, klaargemaakt om in de avond op de tafel te leggen en zo het Pascha te vieren samen met de familieleden. Om de dagen door te brengen in de tempel met de rest van het volk en de pelgrims. Om God groot te maken vanwege zijn heil en vanwege zijn genade. Om mee te doen in de feestvreugde. Pascha had ook het karakter van een bevrijdingsdag. De grote trouw van de Heere werd herdacht. Simon had dat allemaal uitgestippeld. En in één keer gaat er een streep doorheen. Er staat zijn leven stil. Notabene. Door toedoen van iemand die een kruis draagt. Staat het leven van Simon van Cyrene stil. Is dat ook niet de les voor ons in deze lijdenstijd? Met alles wat we op dit moment meemaken. Dat we ook de situatie van nu mogen zien in het licht van het lijden. Van de lijdensgeschiedenis. Van de lijdende knecht des Heren. In één keer staat ons leven stil. En worden we betrokken bij het lijden. En wij worden misschien ook wel geroepen om te lijden. Heel concreet. Maar mag ik u en mezelf dan ook deze vraag stellen? Als we ons herkennen in deze Simon van Cyrene, die zich van geen kwaad bewust is, die misschien ook wel geprotesteerd heeft toen die Romeinse soldaten voor hem kwamen staan, die afwerend heeft gereageerd, die zich beseft heeft dat op het moment als hij in contact komt met dat houten kruis, met die dwarsbalk en daarachter met die lijdende mannen en op weg moet naar Golgotha, hij dus volgens de regels van zijn tijd niet naar de tempel mocht gaan. Niet in de synagoge mocht komen, omdat hij onrein, onheilig was geworden. Zich terug moest trekken in zijn woning en alles aan zich voorbij moest laten gaan. Beseffen wij dat ook in het leven van Simon van Cyrene God regeert. En dat hij met het leven van Simon van Cyrene een heel ander doel voor ogen heeft. Namelijk om door dit lijden Simon te brengen bij het kruis van Christus. En dat is nou de plaats waar God u ook in deze periode wil ontmoeten. In de schaduw van het kruis. Van het kruis van Christus. Misschien hebben wij ook geprotesteerd. Toen één voor één een streep werd deelgezet door onze agenda, afspraken wegvielen en we steeds meer thuis kwamen zitten. En dat is nog niet voorbij. We zullen nog meer strepen moeten gaan zetten. Maar als we dit nou eens mogen zien in het licht van Gods regering. En dat over ons leven. Niet alleen de ziekte, het verdriet, sterven. Maar vooral de schaduw van Christus kruis komt te vallen. Dan zijn we in deze omstandigheden er goed mee. De derde lijn, en dan maken we de stap naar het tweede punt. Simon, ik zeg het maar heel eenvoudig, had hier geen zin in. Dat klinkt ook iets door in die woorden, ze namen hem. Ze vroegen het niet aan hem. Nee, dan wisten de Romeinse soldaten van tevoren al wel het antwoord. Dan zei Simon, nou dank u wel. Kijk maar even om naar een ander. Ze overlegde ook niet met hem. Nee, ze maakten gebruik van hun gezag, van hun volmacht. Ze grepen hem als het ware vast. Om niet alleen Simon met geweld in te rekenen en hem een plaats te geven achter deze kruisdragende man. Maar ze gebruikten ook hun gezag. En daarmee werd duidelijk dat Simon voor de keus kwam te staan. Of sterven door het zwaard van de Romeinse overheid. Of de bevelen uitvoeren van die Romeinen. Maar geeft dat moment in het leven van Simon ook niet iets weer van wat er leeft in uw en mijn hart? Weten wij nog wel wat lijden is? Wat ziek worden betekent. Sommigen onder ons weten dat heel goed. Maar is dat niet de lesgemeente voor ons allemaal? Dat er iemand boven ons leven moet staan. Die soms heel concreet en letterlijk moet ingrijpen. Ons leven moet invorderen. Een beslag op ons leven moet leggen. Om ervoor te zorgen dat wij Niet de dingen proberen te zetten naar onze eigen hand. En te denken dat wij het leven kunnen maken zoals wij dat voor ogen hebben. Iets van die weerstand hebben we allemaal gevoeld in de achterliggende dagen. We geven ons over aan de omstandigheden, zo zeggen we dat. En we proberen het te dragen. Maar wat als het langer gaat duren? En zijn we het er altijd mee eens? Is het niet dat ook wij het dan in ons hart voelen kriebelen? Dat we soms ook onze klacht doen naar mens, misschien ook wel naar God. Waarom eigenlijk? Omdat ons leven overhoop ligt. Omdat wij onze plannen niet kunnen realiseren. Omdat wij onze dromen die we nastreven niet kunnen verwerkelijken. Of kennen we iets van die grondhouding die een christen typeert? Dat alles in dit leven, ook ziekte, lijden en sterf, uit Gods vaderhand mij toekomt. Zover is Simon nog niet, zover bent u ook nog niet. Maar daarvoor heeft Simon en u dat kruis nodig, om wel op die plaats te komen. We maken de stap naar het tweede punt. Simon komt onder het kruis van de zaligmaker. Ik zei het al, hij moet de dwarsbalk dragen. Overgeheveld wordt deze dwarsbalk op de schouders van Simon. En dan moet Simon als eerste omdraaien. Hij was op weg naar Jeruzalem. En Simon was misschien in zijn gedachten al door de stadspoort heen gegaan. Als ik zo meteen thuis kom, zit mijn vrouw op mij te wachten. Doen we een bakje koffie voordat we verder gaan met alle dingen die in deze dag hopen te gaan gebeuren. Hij had zich misschien ook verheugd op de ontmoeting met familieleden, met kennis in de stad Jeruzalem. Hij keek misschien ook uit naar de avond die voor hem lag. Een bijzondere avond, de avond van het Pascha. Vreugde, omgang, gezelligheid. Maar ook meditatie, zingen, de psalmen, het woord van God. Al die dingen lagen voor en achter de stadspoort van Jeruzalem. Maar in één keer wordt zijn leven letterlijk en figuurlijk omgedraaid. Hij moest zijn schoffeltje en zijn schep en zijn hark opzij leggen. En kreeg een dwarsbalk te dragen. En onder die balk, Lucas zegt het met nadruk, laten we het maar even lezen, legde hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. Let u daar even op. Lucas wil dat ook extra onderstrepen. Achter Jezus droeg. Niet voor hem, niet samen met hem, niet ergens in die grote menigte achter de zaligmaker. Menigte van huilende vrouwen, van opgefokte mensen, van mensen die stil of nieuwsgierig meelopen. Nee, achter Jezus. Je zou als het ware het zo kunnen zeggen. Simon wordt geplaatst in de schaduw van Jezus. En moet achter Jezus het kruis dragen. Wat wil Lucas hiermee zeggen? Achter Jezus. Wel, dit is een subtiele verwijzing naar eerdere uitspraken van de zaligmaker. Ik citeer de Heer Jezus maar even, zoals hij dat een paar keer gezegd heeft, ook volgens het evangelie van Lucas. Zo iemand achter mij wil komen. Die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat zijn prachtige en ontroerende woorden. Woorden die ons bekend in de oren klinken. Maar past u die woorden eens even op uzelf toe. Zo iemand, de Heere Jezus zegt, wie ook maar. Met andere woorden, die uitnodiging staat voor iedereen open. Achter Jezus' rug is plaats voor iedereen. Desnoods voor de hele wereld. Maar niemand in deze wereld wil dat. Want wat betekent dat? Die verloochene zichzelf. Kijkt u even naar Simon. Simon, je moet jezelf nu verloochenen. Niet naar huis, naar je vrouw, naar je kinderen, maar naar Golgotha. Geen paarscha, want je bent onrein. Maar stil thuis zitten. Geen gezellige dag. Simon komt zo meteen thuis. En dan kijkt zijn vrouw hem aan. En dan heeft Simon geen vrolijk gezicht. Zijn vrouw zou zeggen, Simon, man, wat is er met jou aan de hand? Wat zie je er beroerd uit? Kijk eens naar je kleren. Bloedvegen zie ik. Wat is er gebeurd? Dan moet Simon gaan vertellen wat er gebeurd is. Dat hij opeens zomaar stond aan de kant van de weg. Dat die Romeinse soldaten kwamen. En dat hij nog geprotesteerd heeft, maar hij had niets in te brengen. Hij werd gevorderd in naam van de overheid, moest hij mee. En hij gruwde ervan. Die ruwe houten paal. Het bloed op je schouders. Beseffend dat je dan meteen onrein bent. Want je hebt contact gemaakt met de kruiseling. En dan deel je in die schande. Al die dingen worden Simon afgenomen. En dat betekent jezelf verloochenen. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Nemen zijn. Zet u voor uzelf even een streepje onder dat woordje zijn. Zijn kruis op. Kijk, als ons gevraagd wordt, wat is nou je kruis, dan kunnen we zeker naarmate we verder in het leven komen. Maar ook in onze gemeente zijn jongeren en ook kleine kinderen die een kruis dragen. Dan kunnen we dat kruis benoemen en heel concreet maken. Maar hier in het Lucas-evangelie staat iets anders. Laat het even lezen. Daar staat, legde hem niet Jezus kruis, maar het kruis. Het kruis. Iedereen heeft een kruis te dragen. Ook buiten de kerk. En we zien dat in deze dagen op een hele aangrijpende manier naar ons toe komen. Wat is er veel leed, veel verdriet, veel onrust, veel spanningen, veel onzekerheid. En het is wachten op de grote golf die nog komt. En dan op de golf daarna, de sociale en de economische onrust. Hoeveel kruisen zullen we nog moeten gaan dragen? Maar hier staat iets anders. Hier staat niet zijn kruis of mijn kruis. Het kruis. Dat wil zeggen, het kruis waaraan Christus zometeen wordt vastgenageld. Dat wordt op Simon gelegd. Wat bedoelt de evangelist daarmee? Dat twee kanten. In de eerste plaats deze kant, dat Simon daardoor betrokken wordt bij Jezus lijden en sterven. En waarom ging de zaligmaker eigenlijk lijden en sterven? Wel niet voor zichzelf, maar voor anderen, voor zijn uitverkoren kerk. Hij is die kruisdragende Christus, die zich zo meteen aan dit kruis, aan deze dwarspaal, tot een vloek en tot een oordeel door zijn vader laat rekenen. Aan dit kruis zal hij zometeen vastgenageld worden en hangend in zijn wonden roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Aan dit kruis zal hij zometeen sterven. Aan dit kruis zal hij zometeen ook afgehaald worden door Jozef van Arimathea en Nicodemus. Het kruis, wordt op Simon gelegd. Daarmee maakt de zaligmaker duidelijk dat hij zo omgaat met zijn kerk en met zijn kinderen. Zij delen niet in zijn vloek, dat zullen we zo meteen al zien, maar zij delen wel in zijn schande, in zijn smaad en in zijn hoon. Er is ook een andere kant, dat is de kant van Simon. Wat ziet Simon eigenlijk zo meteen, nu hij achter Jezus staat. Wel, zijn uitzicht is beperkt. Toen hij terugkwam van de akker, keek hij om zich heen. Glooiende hellingen rondom Jeruzalem. Hij zal misschien ook genoten hebben van het prachtige uitzicht op de stad in deze vroege morgen. Grote gebouwen. Luister van de grote stad van David. Hij zou misschien onder de indruk zijn geweest van het natuurschoon en onder die indrukken ook genoten hebben van de vrijheid die Simon heeft. Maar nu staat hij achter het kruis, heeft achter de zaligmaker, heeft hij niets in te brengen. Zijn leven is op dit moment aan banden gelegd. Hij heeft het niet meer voor het zeggen. In opdracht van de Romeinse overheid moet hij staan achter deze man. En het enige waar Simon naar kan kijken is de opengeploegde rug van de zaligmaker. U hoort met mij, denk ik al, de woorden van het Lijdensevangelie. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Door zijn striemen. Want wat zegt die opengeploegde rug van Jezus onderweg naar Golgotha? Wel, in de eerste plaats geeft dat weer het verschrikkelijke van Jezus lijden. Wat hij heeft moeten doorstaan. Maar, als het goed is, zien u en ik meer in deze striemen. Wij zien in de eerste plaats de gewilligheid van de zaligmaker waarmee hij het lijden heeft omhelst. Het hoort bij het leegdrinken van de beker die de Vader hem heeft aangereikt. En daar, in het uitoefenen daarvan, van zijn lijden en sterven, heeft hij ook die rug omgekeerd naar degene die hem mishandeld hebben. De gewilligheid van deze lijdende Christus wordt door deze omstandigheden in één keer voor Simon geplaatst. Wat is dat een diepe troost? Een troost die ook verkrijgbaar is in deze periode waar wij allemaal in staan en wat ik u ook van harte toewens. Dat wanneer ons leven aan banden is gelegd en we voor ons gevoel ook beknot zijn in onze vrijheid, al onze voornemens ook van de komende weken in één keer in duigen zijn gevallen en we misschien de komende weken letterlijk geen kant meer op kunnen, dan alleen maar thuis blijven, dan hoop ik dat u ook dit gedeelte terugroept in uw gedacht en dat u uitzicht krijgt op de opengeploegde rug van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, wat u en ik niet willen. Wilde hij wel lijden. Niet voor zichzelf, maar bijvoorbeeld voor een zekere Simon van Cyrene. Want al kent Simon de zaligmaker niet, de zaligmaker kent Simon wel. Eigenlijk, mag ik het eens eenvoudig zo zeggen, vanaf de eeuwigheid kent Christus Simon. En wat voor Simon een toevallige samenloop van omstandigheden is. Wat hij helemaal niet wilt en waar hij niet voor gekozen heeft, leidt Christus zo. Hij moet Simon van Cyrene ontmoeten. Hij moet hem tegenkomen. Onder deze dwarsbalk is Jezus op zoek naar Simon. En maakt hij gebruik van deze Romeinse soldaten die zich daar niet eens van bewust zijn. Zij denken de macht in hun hand te hebben. Zij denken de dingen te kunnen regelen. Zij denken dat ze bevoegd zijn om deze man zomaar van de weg te plukken en achter deze Jezus uit Nazareth te plaatsen. Maar daarboven staat de Heere regeert, ook in het leven van Simon van Cyrene. Ziet hij dat op dat moment? Nee. Maar u die God vreest, kijk eens terug op uw leven. Had u dat door? Toen uw levenspad opeens doorkruist werd door die ander. Met een hoofdletter. Toen nog onbekend. Toen misschien maar een naam. Misschien werd u ook boos. Want al uw plannen vielen één voor één in duig. Misschien gebruikte God wel het middel heel concreet van het kruis en van het lijden. Maar mocht u door genade toen uw ogen geopend werden achter Jezus voor zijn rug ook zien, dit is niet mijn kruis. Een kruis. Dit is het kruis. Het kruis van de zaligmaker. Maak er een stap naar het derde punt. Simon naast Jezus kruis. Simon loopt achter de zaligmaker aan. Hij loopt daar niet alleen trouwens. We zeggen dat ook, zien dat ook trouwens in het gedeelte dat we gelezen hebben. Lucas verbindt dat ook met elkaar, vers 26 en 27. Een grote menigte van volk en vrouwen volgt hem. Je ziet het als het ware voor je, twee mannen voorop, zo stelt Lucas zich dat voor. Jezus, daarachter Simon die dwarsbalk draagt, over zijn schouders heen, de handen erover. Als een schildknaap wordt hij meegenomen met deze spotkoning, koning der Joden, drukkend de voetstappen van de zaligmaker en daarachter een grote menigte. En opeens draait de Heer Jezus zich om onderweg en spreekt die vrouwen onder die mensen aan. Vrouwen die staan te huilen, die beroerd zijn van alles wat ze zien, overstuur zijn omdat in hun heiland een meester overkomt. Tussen Jezus die zich omkeert en die vrouwen achter de zaligmaker staat Simon dragend die dwarsbalk. Jezus keert zich om en Simon kijkt hem in zijn gezicht. En het eerste wat hij hoort, vers 28, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Nu gaat het mij vanmorgen niet om de betekenis van deze woorden. Dat is misschien voor een andere keer. Maar stelt u zich even voor, Simon van Cyrene. Hoe zou die man zich gevoeld hebben met die dwarsbalk op zijn schouders? Ik denk, om het maar zo te zeggen, dat het huilen hem nader stond dan het lachen. En dan draait deze man zich om, die hij misschien van gerucht heeft gehoord, kent. Want wie in Jeruzalem heeft nog niet gehoord van Jezus uit Nazareth? En deze man zegt, ween niet over mij, maar ween over uzelf. Wat zullen die woorden uitgewerkt hebben op deze Simon van Cyrene? Simon, ween over jezelf. Ja, dat Simon weent over zichzelf, dat kan ik ergens wel plaatsen. De man zit denk ik vol met zelfmedelijden. Dat hem nou dit moet overkomen. Hè? En dat hij zo meteen dit thuis moet gaan vertellen. Maar die woorden, die echoen na. Ween niet over mij. Ween over jezelf, Simon. Mag ik vanuit dit moment zijn lijn naar u en mijn leven trekken? Kent u dat ook? Dat plaatsje achter Jezus. Dragend het kruis. En dan wenen over je zonde, over je schuld, over je ongewilligheid, over je ongehoorzaamheid, over je eigen wijsheid, over je eigen gereidheid, dat ook, maar ook wenen. En wie zou dan niet wenen als ik zie wat hem dat heeft aangedaan? Die open geploegde rug. Dat beschadigde gezicht. Die man die daar staat met achter hem al Golgotha. De plaats van het gericht. Zouden wij dan niet wenen over hem die wij doorstoken hebben? Die om onze schuld en om onze zonde, om ons ongeloof, deze weg wilde gaan. Die voor ons houdt. Woorden van Jesaja, straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Zie je hem staan, Simon, met die dwarsbalk? De straf, die balk, die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Want dat moment komt zo meteen, als Simon van Cyrene samen met de Heer Jezus aankomt bij Golgotha. dan mag hij deze dwarsbalk teruggeven. En dan staat Simon erbij. Want die balk die hij zo even nog droeg op zijn eigen schouders. Deze man wordt vastgenageld. Hoe Jezus moet gaan staan met die andere twee mannen. En hoe deze drie mannen, maar ook Jezus uit Nazareth, aan die dwarsbalk waaraan hij is vastgenageld. Ik zeg het maar zoals het gebeurde. Opgetakeld wordt totdat hij hangt aan die lange paal. En daar nog een keer in vast wordt gespijkerd. Simon staat ernaast. De werkelijkheid van wat er gebeurt, beseft Simon op dat moment niet. Later wel, daar kom ik zo op terug. Tegelijkertijd haast ik me om te zeggen, wie van u, jou en ook ik, beseft de werkelijkheid van Golgotha? Dat hij daar wordt vastgenageld. En dat hij het verdraagt dat mensen als u en ik ernaast blijven staan. Dat we hem mogen zien hoe hij verhoogd wordt. En dat we zien hoe hij lijdt. Hoe hij sterft. Hoe hij van God verlaten wordt. Hoe hij verbrijzeld wordt onder het recht van zijn heilige Vader. En hoe hij zo de schuld voor vloekwaardige en doemwaardige zondaren wegdraagt in het gericht. En dat we er dan naast mogen staan. En niet middenin worden gezet. In datzelfde gericht. Onder datzelfde oordeel. En met hem diezelfde Godverlatenheid ingaan. Want wie van ons zou dan nog kunnen bestaan? Maar dat we naast het kruis van Christus mogen blijven staan. En mogen zien, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dit moment is in het leven van Simon tot eeuwige zegen geworden. Hoe ik dat weet? Wel heel eenvoudig. Later komen we zijn naam nog tegen. Als Paulus in de lange brief aan de Romeinen aan het slot de groeten doet, ook aan een zekere Alexander en Rufus. Uit de andere evangeliën weten we dat deze twee jongens zonen zijn van Simon van Cyrene. Met name Marcus vermeldt dat heel sterk. En het is niet toevallig dat Marcus dat benadrukt, omdat Marcus zijn evangelie heeft opgetekend uit de mond van Petrus. En Petrus heeft gewerkt in Rome en kent de mensen. En als Paulus, die nog niet in Rome is geweest, al wel de groeten doet aan deze mensen, heeft hij ook deze namen meegenomen in zijn evangelie, als ook hun moeder. Dat moet wat geweest zijn voor deze vrouw en deze jongens toen hun man en vader thuis kwam. Ik denk totaal overstuur. Want wie blijft daar onbewogen onder? En dat Pascha toen totaal anders is geweest dan het Pascha in de jaren daarvoor. Misschien deed men het voor die tijd gedachteloos. Was men er wel bij, maar niet met een hart dat God vreest. Maar gaandeweg dat de Heere ook door zijn geest in het leven van Simon van Cyrene is gaan werken, kreeg Simon ook oog voor de heerlijke betekenis van het werk dat hij door genade mocht doen. Ik moet denken aan een woord van Paulus in de brief aan de Filippenzen. U is door genade gegeven te lijden. Kijk, dat kun je nou alleen maar zeggen als je genade kent. Als je weet wat het is om misschien wel tegen je zin, nee dat zeg ik verkeerd, om tegen je zin in ingerekend te worden door koning Jezus. Om gedwongen te worden, misschien wel door het middel van het kruis of door deze omstandigheden, plaats in te nemen achter Jezus. En dan moet je volgen. Dan gaat er een streep, dan gaat er een kruis door mijn agenda. Een kruis door mijn leven. En valt het kruis als een schaduw over mijn leven. Maar dan is dat ook de plaats waar de Heere ligt. Dit is nou genade. Genade om wel deel te maken van het lijden van de zaligmaker. Omdat het ook genade is dat we niet onder dat kruis sterven, omkomen, de eeuwige nacht ingaan. Maar dat als het erop aankomt, God ons ook een plaats geeft naast het kruis. En we Christus mogen aanschouwen in zijn heerlijkheid. Dan valt ons lijden weg in het licht van zijn lijden. Dan is er ook een plaats voor onze tranen, voor onze zorgen, voor onze moeite, voor onze spanning en voor onze kinderen. Dan is iemand geborgen voor tijd en eeuwigheid in de schaduw van Jezus kruis. Amen.